Zo, goedemorgen. Vanmorgen mag ik met jullie ons jaarthema afsluiten. Maar voordat ik daar eigenlijk mee wil beginnen, wil ik eigenlijk nog even terugkomen op vorige week. Wat hebben we gedaan met het woord wat vorige week gesproken is? Het trof mij dat Jan Kees op een gegeven moment zei die... De gemeente kwam bij elkaar thuis. En toen zei hij, ons huis is de eerste plek waar we mensen over het evangelie zouden kunnen vertellen. Of daar zouden ze over kunnen horen. Hoe hebben we dat afgelopen week in de praktijk gebracht? Wie in jouw omgeving heeft thuis het evangelie geproefd bij jou thuis? Helaas heb ik geen voorbeeld uit mijn eigen leven. Niet gelukt. Maar ik heb wel een voorbeeld uit Deborah's leven. Afgelopen woensdag moest zij jarig zijn. En een paar dagen daarvoor sprak ze de achterbuurman. Ik zeg, kom je anders gezellig een bakje koffie doen? Ik zeg, ja, tuurlijk, waarom niet? Woensdag kwamen ze inderdaad samen met zijn vriendin. Kwamen ze een bakje koffie doen op Deborah's verjaardag. Even voor je beeldvorming. Ze zijn allebei ongeveer 70 jaar. En een hele sociale, vriendelijke man en vrouw en babbelen heel makkelijk mee. En op een gegeven moment gaat er een briefje uit zijn broekzak. En dan zegt hij, Deborah, jij komt uit Groningen, hè? Ken jij ook Oranje Nassau? En Deborah kijkt, Oranje Nassau, waar heeft hij het over? Nou, dat is een voetbalvereniging, ja, dat zit daar, dan moet je daar links en daar rechts. Nou, Deborah zegt niet zoveel. Briefje in zijn broekzak. Een moment later komen natuurlijk Deborah's ouders. Ik krijg natuurlijk hoogte dat die ook uit Groningen komen. Dus nou, 10 keer wat gebeurt. Briefje uit de boek. Kent u ook Oranje Nassau? Dat is weer uitgelegd. Voetbalvereniging. Nou, ik ken die niet echt. En je zag wel een aantal mensen om me heen kijken van... Wat is dat? Wat doet hij? Waar is hij mee bezig, die meneer? En überhaupt, waarom hebben Deborah en Jonathan deze mensen uitgenodigd? Die kennen ze er niet eens. Een moment later komt de tante van Deborah... Ook uit Groningen binnen. Nou, je raadt natuurlijk wat gaat gebeuren. Dat briefje komt weer uit die broekzak. En er wordt weer gevraagd, ken je ook Oranje Nassau, die voetbalvereniging? Nou, dan zag je natuurlijk nog meer blikken van, wat gebeurt hier? Nou, gelukkig kwamen we erachter dat het de achterbuurman was. Dus dan denk ik, de achterbuurman. En het ironische eigenlijk van dit voorbeeld, of van dit gebeuren, is dat deze achterbuurman en achterbuurvrouw eigenlijk een beetje een hekel hebben aan christenen. Beetje vriendjespolitiek, zoals ze dat zelf zeggen. En het grappige was eigenlijk dat ze een hele ochtend hebben opgetrokken met christenen. Een kopje koffie hebben gedronken met christenen. Maar de vraag is, hebben zij dan ook iets van het evangelie geproefd? Of hebben ze eigenlijk alleen maar een beetje gelach en veroordeling geproefd? Om maar even gelijk weer terug te komen, hoe delen we het evangelie uit in ons eigen huis? Nou, vanmorgen wil ik het jaarthema natuurlijk afsluiten. Eigenlijk een tweejarig thema. Wie weet hem nog? God is altijd groter, inderdaad. En vanmorgen wil ik daar eigenlijk één woordje aan toevoegen. En dan ga ik nog niet verklappen. Dus dan mag je even goed opletten. En maar eens ontdekken of je dat woordje kan ontdekken wat daar aan toegevoegd mag worden. We hebben dat natuurlijk gedaan aan de hand van Exodus 1 tot en met 18. Dat gaan we niet helemaal lezen. Maar we gaan Psalm 106 lezen. En Psalm 106 is een geschiedenispsalm. En dat is het laatste boek van het vierde bundel van de psalmen. En het is een geschiedenispsalm waar terug wordt gekeken naar die periode van Exodus. Exodus 1, nou, nog wel verder dan tot en met 18. Maar juist ook Exodus 1 tot en met 18, waar we als gemeente 2 jaar hebben bij stilgestaan. En we lezen dan de eerste 14 versen. Psalm 106. Halleluja! Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Wie zal de machtige daden van de Heer verwoorden, al zijn lof verkondigen? Welzalig zij die zich aan het recht houden, die ten alle tijde gerechtigheid doen. Denk aan mijn Heere, naar het welbehagen in uw volk. Zie naar mij om, met uw heil, zodat ik het goede van uw uitverkoren mag zien. Zodat ik mij mag verblijden met de blijdschap van uw volk. Zodat ik mij mag beroemen met uw eigendom. Wij hebben gezondigd, evenals onze vaderen. Wij hebben ons misdragen. Wij hebben goddeloos gehandeld.
onze vaderen in Egypte hebben uw wonderen niet opgemerkt. Zij hebben niet gedacht aan uw talrijke blijken van goede tierenheid, maar waren ongehoorzaam bij de zee, de Schelfzee. Maar hij verloste hen omwille van zijn naam, om zijn macht bekend te maken. Hij bestrafte de Schelfzee, zodat ze droog viel. Hij deed hen door diepe water gaan als door een woestijn. Hij verloste hen uit de hand van de hater. Hij bevrijdde hen uit de hand van de vijand. En water bedolf hun tegenstanders. Niet één bleef van hen over. Toen geloofden zij zijn woorden. Zij zongen zijn lof. Maar zij vergaten spoedig zijn werken. Zij wachten niet op zijn raad. En zij werden met gulzigheid bevangen in de woestijn. Zij stelden God op de proef in de wildernis. Tot zover. En ik wil eigenlijk deze 14 versen in tweeën knippen. Enerzijds vers 1 tot en met 6. En dan vers 7 tot en met 14. En dan wil ik natuurlijk terugkomen op, wat is dat dan, dat woordje? Wat ik zo graag wil toevoegen aan ons jaarthema. Vers 1 tot en met 6. Dus de psalmist, het is niet bekend wie het is, maar hij begint met een aansporing. Een aansporing om God te prijzen. Hij zegt, halleluja! Dat betekent letterlijk, prijs de Heere. En hij roept dat uit. Loof de Heere. Of andere vertalingen zeggen, dank de Heere. Nou, waarom? Hij noemt twee redenen. Want hij is goed. Tweede reden, want zijn goedertierenheid, misschien een moeilijk woord, kan je vertalen ook met genade, of verbondsliefde, of verbondstrouw, die is voor eeuwig. En om er gelijk bij even door te trekken naar vandaag, geloven we dat nog vanmorgen met elkaar? Dat God goed is en dat God goedertieren, dat God genadig is. Wat onze omstandigheden ook mogen zijn in vreugde of verdriet, geloven we dat God goed is en dat God goedertieren, genadig, liefde is. De psalmist geeft eigenlijk al antwoord in vers 2 met een retorische vraag. Tja, wie zal hem loven? Wie zal zijn lof verkondigen? Wie zal de machtige daden van de Heere verwoorden? Nou, niemand. Want van nature geloven we niet dat God goed is. Van nature geloven we niet dat God genadig is. Geloven we niet dat God liefde is. Maar als je dat dan wel doet, zegt de psalmist in vers 3, dan ben je wel zalig. Dan ben je verzadigd als je je aan het recht houdt. Ben je gelukkig als je ten alle tijde gerechtigheid doet. Het goede, het juiste doet. Zoals hij goed is en goedertieren is. Maar de psalmist weet maar al te goed dat wij van nature God niet loven. Dat wij van nature niet geloven dat God goed is. Dat God goedertieren is. Dat zegt hij in vers 4 ook. Dan roept hij het uit. O, denk aan mij, Heere. Zoals u van uw volk houdt. Zie naar mij om, met uw heil, met uw redding, met uw bevrijding. En dat zegt hij vanuit de ballingschap, want deze psalm is geschreven in de ballingschap. Zie alsjeblieft naar mij om, zegt de psalmist. En waarom vraagt hij dat? Vers 5 noemt de drie redenen. Eerste reden, waarom hij dat zo graag wil. Zodat ik het goede van uw uitverkorenen mag zien. Dus niet het goede van zichzelf, dat hij uiteindelijk bevrijd mag worden uit de ballingschap, maar dat het volk bevrijd mag worden uit de ballingschap. Het gaat niet om hem, maar het gaat om zijn volk. De tweede reden geeft hij, zodat ik mij mag verblijden met de blijdschap van uw volk. Heb je meer? Hij hoopt dat het volk uiteindelijk bevrijd mag worden en dan is hij blij met die blijdschap. En niet met zijn eigen blijdschap, dat hij misschien gered mag worden. En de derde reden is dat hij zegt dat ik mag beroemen met uw eigendom. Dus dat hij zich niet roemt in zijn eigen schuldbelijdenis. Heer, ik kan het inderdaad niet. Maar dat hij zegt, ik wil me roemen in het volk. In uw volk. De Heer heeft Israël uitgekozen en niet Israël heeft het volk niet Israël heeft God uitgekozen. Het is, dat zie je ook in vers 5, elke keer
uw uitverkorenen, uw volk, uw eigendom. Om gelijk maar door te trekken naar vandaag, hoe staat dat bij ons in de gemeente? Hebben we het voor ogen dat het goed gaat met de ander? Of zijn we vooral gelukkig met onszelf als het goed met ons gaat? Zijn we blij met de blijdschap van de gemeente? Of willen we toch graag dat wij zelf blij en gelukkig zijn? Roemen we in het hoofd Christus van de gemeente? Of zijn we toch wel trots op de bediening die we hebben in de gemeente? Is God inderdaad altijd groter? Of zijn wij soms zelf ook wel wat groter? Nou, althans, dat denken we dan. En de psalmist komt tot die conclusie. Want hij zegt in vers 6, wij hebben inderdaad gezondigd, evenals onze ouders en voorouders. We hebben ons misdragen, we hebben goddeloos gehandeld zonder God. En dat klopt wel, kijk maar naar je eigen leven. Als je kijkt naar afgelopen week, ben ik een keer te streng geweest voor mijn kinderen. En onrechtvaardig geweest naar mijn kinderen. Wij zondigen. Dat is de conclusie die hier trekt, de psalmist die trekt. Wij hebben gezondigd en dat doen we elke dag weer opnieuw. Even samenvatten, de eerste 6 versen. Geloven we met elkaar vanmorgen dat God goed is? Geloven we dat het om hem gaat? Om zijn volk, om zijn verbond, om zijn gemeente? En dus niet per definitie over ons. Geloven we dat hij goed is en geloven we dat hij goedertieren, genadig en liefde is? En dan komen we bij het tweede gedeelte. Vers 7 tot en met 14. En de psalmist maakt opeens een draai. Hij heeft wat inleidingen woorden gezegd en dan gaat hij door op zijn voorvaders. Zijn voorvaders uit Egypte, van Exodus 1 tot en met 18. En waarom doet hij dat? Nou, om eigenlijk nog een keer aan te tonen dat wij inderdaad tekortschieten. Net zoals onze ouders en voorouders. Dat wij zondigen, dat wij fouten maken en dat we ons misdragen. Want vers 7 zegt, zij hebben uw wonderen in Egypte niet opgemerkt. Zij hebben niet gedacht aan uw talrijke blijken van goedertierenheid. Natuurlijk kunnen we dan denken aan de 3 wonderen die Mozes deed bij de farao, maar ook de 10 plagen in Egypte, waar we juist het eerste seizoen bij stil hebben gestaan en uit hebben geleerd. En het leuke en het grappige is ook, als je dat psalm hiervoor, psalm 105, als je het later nog terug wil lezen, wordt al die wonderen nog een keer aangestipt. Psalm 105, vers 26 tot en met 38. En al die wonderen hebben ze niet opgemerkt. Ze hebben er niet aan gedacht dat God genadig was, dat God liefde was. En als ik daar zo over na had gedacht in de voorbereiding, dacht ik, hé, er is nog wel wat de psalmist die zegt. Je hebt niet opgelet. Je hebt niet gedacht aan de genade en liefde van de Heer Jezus, of van de Heer dan. Maar ik denk dat de psalmist hier wel de juiste conclusie trekt. Want als je al die wonderen en tekenen gezien hebt, dan moet je toch wel geloven. Dan moet je toch wel vertrouwen dat God met je is en trouw blijft. Maar, zegt de psalmist in vers 7c, maar zij waren ongehoorzaam bij de zee, de Schelfzee. Ze waren dus niet, ze geloofden dus niet meer dat God goed was en goedertieren was. En wat gebeurde daar? Exodus 14, vers 11 en 12. Ze zeiden tegen Mozes en daarmee tegen de Heere. Even misschien even voor je beeldvorming nog. De Israëlieten waren natuurlijk uitgeleid, hartstikke blij. Komen ze uiteindelijk bij de Schelfzee. Water voor hun, bergen voor hun, naast hun en de vijand, de farao, in hun achterrug. En dan zeggen ze dit. Exodus 14, vers 11 en 12. Waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen? Door ons uit Egypte te leiden?
Was dit niet wat wij in Egypte altijd tegen u zeiden? Laat ons met rust. Laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. En dit betekent dat de Israëlieten niet de juiste conclusie trokken. Uit wat God gedaan had de afgelopen tijd. Alle wonderen en tekenen die ze gezien hadden. Want als je dat had gezien, dan had je de conclusie getrokken. En dan was God ook bemacht om hier een uitweg te vinden door de zee. Bij wijze van door de rotsen of juist door de vijand heen. Ze vertrouwden niet op wat de Heer had gedaan. Ze dachten niet meer terug aan wat de Heer heeft gedaan. En moeten wij misschien die conclusie ook wel eens voor onszelf trekken? Jonathan, je hebt niet goed opgelet afgelopen week. Jonathan, je denkt niet aan de goede tierenheid en de genade en liefde van de Heer afgelopen week. Hoe hebben wij zijn wonderen afgelopen week opgemerkt? Hoe hebben wij afgelopen seizoen gedacht aan zijn talrijke blijken van goedertierenheid, liefde en genade? Kunnen we dat zo voor onszelf even opnoemen? En dan komen we bij vers 8. En dat vind ik eigenlijk zoiets bijzonders, maar ook eigenlijk tegelijk onbegrijpelijk. Want daar staat, ondanks dus die ongehoorzaamheid van het volk, zegt God, maar hij verloste hen omwille van zijn naam, om zijn macht bekend te maken. Dus ondanks de zonde, ondanks de ongehoorzaamheid, ondanks het niet vertrouwen op God, zegt de Heer, ik ga hem wel verlossen. Ik ga ze wel redden om mijn naam en om mijn kracht te laten zien. En hier zie je weer wat de versie hiervoor al genoemd werd. Het gaat om de Heere God. Het gaat niet om ons, het gaat niet om het volk. Het gaat om de Heere. Om zijn kracht, om zijn naam, om zijn uitverkorene, om zijn eigendom, om zijn gemeente. Hij is trouw aan het verbond. En zelfs zo trouw, dat weten we met elkaar, dat hij uiteindelijk zijn eigen zoon geeft. Om maar misschien wel te bewijzen dat hij inderdaad trouw is. En wat deed de Heer dan bij de Zelfzee? We kunnen dit teruglezen in vers 9 tot en met 11. En natuurlijk Exodus 14. Hij bestrafte de Zelfzee. Viel droog als een woestijn. En de Israëlieten konden er doorheen lopen. En vervolgens alle Egyptenaren werden onder het water bedolven. Om alleen maar te laten zien dat hij trouw is. En dat het om zijn naam gaat. Nou, wat was hier het gevolg van? Vers 12. Toen geloofden zij zijn woorden weer. Toen zongen zij zijn lof weer. En dit grijpt natuurlijk weer terug op de eerste paar versen van deze psalm. Waar de psalmist begint om op te roepen, loof de Heere, halleluja, prijs hem omdat hij goed is. Omdat zijn goedertierenheid tot een eeuwigheid duurt. Maar helaas, vers 13. Maar zij vergaten spoedig zijn werken en zij wachten niet op zijn raad. En werden met gulzigheid bevangen in de woestijn. Zij stelden God op de proef in de wildernis. En dat hebben we met elkaar gelezen. Exodus 15 tot en met 18. En ook psalm hiervoor. Psalm 105, vers 40 en 41 wordt het weer genoemd. Het bittere water bij Mara en de 12 bronnen in Elim. Het manna en de kwartels die ze 40 jaar lang moesten eten. Het water uit de rots Horeb. En uiteindelijk het rechtspreken van Mozes en zijn leiders. Wat ook misschien wel teruggewijst naar zij verwachten niet op zijn raad. In vers 13. Ze stelden elke keer God op de proef. Dus wat gebeurde bij de Zelfzee was niet één keer, maar het kwam elke keer weer terug. Elk hoofdstuk kwam weer terug. Zij dachten niet aan de wonderen die hij gedaan heeft. En dat blijft zo. Want als je Psalm 106, moet je vanmiddag maar eens doorlezen, dan zie je het elke keer maar terugkomen. Ook als het land Kanaan binnenkomen, als ze de vijanden moeten slaan, elke keer zijn ze ongehoorzaam en elke keer falen ze. En geloven ze niet dat God uitkomst zal bieden. Hoe zit het met ons? Stellen wij God op de proef met onze daden en keuzes die we maken in de week? Of zijn we God trouw, zoals Hij altijd trouw naar ons is? En aan zijn verbond, zijn volk en aan zijn gemeente? Of moeten we constateren dat we eigenlijk best wel hetzelfde handelen als het volk Israël? Ontrouw. En als we eerlijk durven zijn, denk ik, dan moeten we inderdaad zeggen met de psalmist. Vers 6, we hebben inderdaad gezondigd. Evenals onze vaderen. En dat blijven we elke keer opnieuw doen. Het zinnetje in vers 14 trof mij wel. En zij werden met gulzigheid bevangen in de woestijn. Letterlijk staat daar, zij werden belust met lust. En toen moest ik even denken aan de feestdagen in december. Is altijd wel een maand waar veel gegeten wordt. Het begint met Sinterklaas en de pepernoten. Het eindigt met de oliebollen en nieuwjaarsrolletjes. Dan heb je nog de tussenstop van mijn verjaardag. En de kerstdagen. Dat is voor mij nog wel soms een dingetje. Dat ik me helemaal geen genoegen kan krijgen van al het eten. Vooral van de toetjes. Overdrijft natuurlijk misschien een beetje. Maar de vraag ligt daar wel onder. Waardoor worden we in beslag genomen? Waar zijn we vol van? Want als we vol zijn van iets wat niet van God is, dan stellen we daarmee God op de proef. En als we God op de proef stellen, dan zijn we ontrouw aan Hem. Als ik helemaal op zou gaan, dat doe ik soms wel eens, in mijn eigen bedrijf, ten koste van tijd voor mijn gezin bijvoorbeeld, dan ben ik ontrouw aan God. We zijn net verhuisd en als ik helemaal opga in dat klussen en het inrichten van mijn huis, ten koste van tijd met mijn broeders of zusters, dan ben ik ontrouw aan de Heere God. Durf eens eerlijk naar jezelf te kijken. Wat neemt jou momenteel in beslag? Waar ga je helemaal voor ten koste van anderen? Ben jij groter in die situatie? Of is God groter in die situatie? Even samenvatten, deze 8 versen van 7 tot met 14, zie je dus dat de psalmist teruggrijpt op wat er eerder gebeurd is. En wij zouden weer terug kunnen grijpen op wat gebeurd is in de Bijbel. Maar eigenlijk weet je al hoe het morgen gaat gebeuren. We zullen elke keer weer blijven falen en we zullen elke keer weer ontrouw blijven. Maar dank u wel God dat u altijd trouw blijft. En dat u altijd verlossing wil bieden om uw naam en uw macht bekend wil maken. Ik kom met jullie afronden. Nou, wie weet welk woord ik wil toevoegen aan het thema God is altijd groter. Nog steeds? Trouw, inderdaad. Gods trouw is altijd groter. En vanmorgen wil ik dan een vraag in ons midden leggen. Hoe staat het dan met onze trouw tegenover God? Want andersom hoef je hem eigenlijk niet te stellen. Hoe staat het met Gods trouw tegenover ons? Lees zijn woord. Maar hoe staat het met onze trouw tegenover God? Zijn wij trouw in het doorbrengen met tijd met Hem? Zijn we trouw in het lezen van zijn woord en bidden voor anderen? Zijn wij trouw in het komen naar de samenkomst en door de weeks, de kringen? Zijn wij trouw in ons huwelijk? Zijn wij trouw naar onze kinderen, onze ouders? Zijn wij trouw naar onze werkgever en collega's? Zijn wij trouw naar familie en vrienden? Of zijn we trouw naar die achterbuurman die over Oranje Nassau begint te praten? Natuurlijk niet. Nee, wij zijn niet altijd trouw. Dat is de conclusie van deze psalmist. Wij zijn niet altijd trouw. En hoe bijzonder en fascinerend is het dan dat God altijd trouw is naar ons, ondanks onze ontrouw, elke dag maar weer. Hij heeft zelfs zijn zoon gegeven om misschien wel daarmee te zeggen, ik ben trouw. Om te bewijzen en aantonen, ik ben altijd trouw. Mijn trouw is altijd groter. Ik wil je eigenlijk een moment geven om over die trouw na te denken. Je hoeft niet over te denken over je eigen ontrouw, want dat weten we wel. Maar denk eens na over zijn trouw. Laat je ogen nog eens gaan over de vers die we gelezen hebben. En laat je fascineren over zijn trouw. En dan zal ik daarna afsluiten. Ja, Heer, dank u wel dat u trouw bent. Heer, uw psalm ook begint, Heer, dat u goed bent. Dat u goedertieren, genadig en liefde bent. Heer, dat u ons redt omwille van uw naam. Om uw macht bekend te maken. Heer, als het van ons af zou hangen, Heer, dan wordt het niks. Heer, dan zijn we, net zoals het volk van Israël, ontrouw. Heer, maar dank u wel, Heer, dat u altijd trouw bent. En dat uw trouw altijd groter is. Heer, dank u wel daarvoor. Amen. Ik wil afsluiten met een tekst uit Spreuken 3. Waar een paar weken terug over gesproken is. Vers 3. Mogen de goedertierenheid en trouw je niet verlaten. Bind ze om je hals. Schrijf ze op je hart van je tafel. De hart van je hart. De tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en de mens. En hier staat, bind ze om je hals. Schrijf ze op de tafel van je hart. Ik moet al eens even denken, bind ze om je armen ook. Als je dan kijkt, als je getrouwd bent, zie je elke keer waarom je getrouwd bent. Omdat je trouw wil blijven. En hij is getrouw. En hij blijft trouw aan ons. Amen. Goeie zondag.